Gemeente, eerst de volgende mededelingen. Aanstaande woensdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:45. Komende donderdag is er een ouderenmiddag. Deze middag begint om 2:30. En aanstaande vrijdag vergadert de kerkenraad. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 144, de versen 1 en 2. Gezegend zij de Heere, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde en tot de krijg mijn vingers toebereid, mijn hoge burg, mijn goedertierenheid. En vers 2, wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. 144, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons eerst onder de belofte en de tucht van de wet des Heren. En daarna willen wij zingen Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. 56, vers 6, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
reeds uit 1 Korinthe 15. En wij lezen de versen 12 tot en met 28. 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 28. En daar lezen wij het woord van de Heere. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Tot zover. De tekst voor de prediking is dit laatste vers, vers 28. En wanneer hem, dat is Christus, alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. In ons gebed, gemeente, willen we denken aan de jonge mensen die deze week en in de komende weken slotexamen moeten doen. We willen bidden voor kracht voor hen en wijsheid. En we willen ook opdragen onze broeder Kooiman, die morgen een horentransplantatie moet ondergaan. Hij mag waarschijnlijk dezelfde dag weer naar huis gaan, maar het is een ernstige ingreep, een operatie. We zullen hem in ons gebed gedenken. Laten wij bidden. O Heere, drieënige God, wat is het heerlijk dat u alles regeert, dat u alles bestuurt ook in deze wereld. Terwijl er zoveel aan de hand is, terwijl wij allerlei geruchten horen, We mogen weten, Heere, dat u elke dag in de stilte aan het werk bent om uw koninkrijk te laten komen. En elke dag worden er meer toegevoegd aan hen die u eeuwig zullen loven en aanbidden. En dat u als de heerlijkste hemelse architect bezig bent uw bouwplan te ontvouwen. Heer, ook vandaag weer zullen uw knechten uitgaan in alle landen en talen om dit heerlijke evangelie te verkondigen. Wilt u hen allen versterken? En geef dat ze mogen ervaren dat hun arbeid niet ijdel is in u de Heere. En wij willen u danken dat u een machtige God bent. Dat u, Heere Jezus, gestreden hebt. We hebben ervan gezongen in die prachtige Psalm 144. En daarin spreekt u eigenlijk. Dat u strijdt. En dat God aan u, o Heere Jezus, alles onderworpen heeft. En dat u hier op aarde de dood hebt overwonnen. En de zonde hebt betaald. Dat u opgestaan bent in heerlijkheid, in macht. En dat u het verklaard hebt aan de discipelen. Dat alle macht is aan u gegeven in de hemel en op de aarde. En dat is de troost van uw volk. En dat is ook de beleving wanneer u versterking geeft en hen leidt en hun ziel beveiligt voor de dood. En dat u hun voet leidt dat het zich nimmer stoot. Heere, wat is het dan toch rijk om ook te zingen uit de psalmen de beleving van uw kinderen. Om daar in de psalmen te zingen, in die heerlijke bewoordingen, uw macht, uw overwinning, uw kracht. Want de psalmen spreken van u. En zo, Heere, willen wij u aanbidden om wie u bent en om wat u gedaan hebt en wat u nog zult doen. En zo mag uw kerk goede moed hebben. Ook al neemt de druk toe. En ook al hebt u gezegd, Heere Jezus, dat gij gehaat zult worden door alle volkeren om mijns naams wil. Toch mag er goede moed zijn. Want de overwinning ligt vast. Want Christus is opgestaan uit de doden. En allen die in hem zijn, zullen opstaan in heerlijkheid. En zullen eeuwig bij hem zijn in zijn heerlijk koninkrijk. Wat nog mooier zal zijn dan in het paradijs waar Adam en Eva waren. En zo willen wij u danken. Dat uw plannen nooit falen. Maar dat uw werk doorgaat. Omdat u alle macht hebt. En dat u bezig bent allen te onderwerpen aan u. Het zij door bekering. Of het zij door het oordeel. Maar ze zullen allemaal voor u buigen. Al de tirannen. Al de moordenaars. Al de onderdrukkers. Al de mensen die slaven hebben. Heere God. U zult recht doen. Maar nu is het voornaamste, Heere, dat wij persoonlijk verlost worden. Van onze zonde, van onze schuld. Want we belijden u dat helaas ligt de zonde bij ons aan de deur. En niet alleen aan de deur, het is ook in ons hart. Ook in de afgelopen week hebben wij gedacht en gesproken en gedaan wat we niet hadden moeten doen. En we hebben ongedaan gelaten wat we wel hadden moeten doen. Er is niemand voor u rechtvaardig, maar daar verschuilen wij ons niet achter. Want we zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk. En het is niet alleen de zonde die wij doen, de dadelijke zonde, maar het is ook de verdorvenheid die in ons is. Wij moeten vernieuwd worden. We moeten een nieuwe schepping worden in Christus Jezus. Uw Heilige Geest moet in onze harten komen om ons te vernieuwen, om ons uw beeld gelijkvormig te maken. Heren, wij verdienen dat in het geheel niet, maar wij bidden u, Heren, of u uit genade ons uw Heilige Geest wil schenken, omdat uw Zoon het verdiend heeft en de prijs daarvoor betaald heeft. En omdat u in uw goedheid het ons beloofd hebt, dat u uw Geest wilt en zult geven hen die u daarom bidden. En Heere, omdat ook u uw verbond met ons hebt opgericht. En mogen wij daarop pleiten, al hebben wij geen rechten. Maar zo bidden wij u, Heere, of u met uw Heilige Geest de gemeente wilt doorwaaien, jongeren en kinderen wilt aanraken, ouderen wilt doen beseffen dat bij u alleen het leven is en in zichzelf alleen de dood. En dat er een roepen geboren mag worden tot u, dat er een hongeren en een dorsten mag zijn naar u, de levende God. Heren, wij bidden u om een nieuw leven, een leven waarin u centraal staat en waarin alles in ons leven onderworpen is aan u. Heren, nu willen wij uw woord overdenken. En dan neemt u ons mee in uw woord naar de toekomst. Een van de meest verheven gedeelten van uw woord. Het is moeilijk voor ons voor te stellen. Help ons, Heren, in de prediking en in de overdenking daarvan. Laat het een gezegende dienst mogen zijn door uw aanwezigheid. Heren, wij bidden u voor hen die thuis met ons meeluisteren. Ze kunnen niet meer naar de kerk of moeten op kleine kinderen passen. Wilt u hen nabij zijn, tot hun hart en ziel spreken? En geef dat zij uw nabijheid mogen ervaren. Dat ze toch niet alleen zijn op hun kamer, maar dat u er bent. Want u bent toch altijd bij uw volk. En u bent toch nabij de ziel die schreiend tot u vlucht. O Heere, verheerlijk dan zo uw naam en uw genade. Wij bidden u voor zieken, voor hen die pijn hebben. Hen die door moeite heen gaan en bestrijdingen. Wilt u hen een schild zijn en hen bekrachtigen. En leer ons in alles naar uw woord te handelen en daar niet van af te wijken. Want wij prijzen toch het onfeilbaar woord. Doe ons daaraan vasthouden. En wil met uw genade en geest zo werken bij hen die door moeite of door ziekte of door pijn heen gaan. Heere God, gedenkt uw broeder Kooijman, wanneer hij morgen naar het ziekenhuis moet. Het oog is zo teer en hij kan bijna niet zien met dat ene oog. Zou u het wel willen maken, dat hij wel kan zien en dat hij daarin verblijd is door uw bemoeienissen. En vooral, Heere, wilt u hem geestelijk licht schenken aan hem en aan ons allemaal. Wij allen hebben het nodig, maar dat ook deze verdrukking voor hem tot zegen mag zijn. Wilt u hem dragen en ondersteunen en ons verblijden met hem in uw werk. Heere, gedenkt u de jonge mensen. Ze staan voor het leven naar de mens gesproken. En nu moeten sommigen van hen examen doen. Geeft u hen kracht. Geeft u hen wijsheid. Maar schenk hen ook het geloof en de overgave, dat ze ook deze weg aan u mogen overgeven. Help hen om hun best te doen, om ijverig te zijn. En help hen om dan alles aan u over te geven. Dat ze met rust hun examens mogen schrijven. En wilt u hen verblijden. En boven alles wil hen leiden door dit leven. Dan bidden we u voor hen die deze week al beginnen met examens, maar ook in de komende weken. Wanneer anderen zich in feite daar nu al op voorbereiden, schenkt u hen uw genade en nabijheid. Heere, hoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Wij zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 5. Die heerlijke psalm uit het Oude Testament, waarin ook al aangegeven staat dat de Heere Jezus alles aan zijn voeten zal onderworpen hebben. Psalm 110, versen 1, 2 en 5. Geliefde gemeente, er is een bekend schilderij van Raphaël. Een schilder uit de Renaissance-tijd, waarin hij de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg uitbeeldt. En tegelijkertijd beeldt hij af hoe de discipelen de maanzieke knaap niet konden genezen. Dit schilderij is verdeeld in twee stukken. Een bovenste gedeelte, en dat is de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg, en een onderste gedeelte. En dat onderste gedeelte is in het donker. Er liggen zwarte wolken omheen. En dan zie je verwarde discipelen die niet die maanzieke knaap kunnen genezen. En dan zien we spottende farizeeën. Het is een beeld van chaos en verwarring. Dat is het onderste gedeelte. Maar het bovenste gedeelte, daarin zien we licht. Zien we heerlijkheid. Prachtige heldere kleuren. En Mozes en Elia die spreken vanuit de heerlijkheid met de Heer Jezus Christus. En zo zien we geweldig contrast. Dat heeft deze schilder zo aangegeven. In 1 Korinthe 15 zien wij ook een contrast. Een scherp contrast tussen twee werelden. Een contrast tussen de heerlijkheid die er is in de Heer Jezus Christus, zijn opstandingsheerlijkheid en macht. En tegelijkertijd zien wij de verwarring die er was onder de Korintiërs, die nog steeds hun geliefden legden in het graf en nog steeds te maken hadden met de werkelijkheid van de dood. En dat zij verward waren. Dat er ook ongeloof was en strijd en moeite. Zo zien we scherp contrast. Want dan wijst apostel Paulus hen op de heerlijkheid van de totale overwinning van de Heere Jezus Christus. En zo zien we hier dat de Heere Jezus niet alleen opgestaan is uit de doden, werkelijk, lichamelijk opgestaan is. Dat hij daarom ook, om dat te overtuigen bij de discipelen, ook gegeten heeft. Ze mochten hem betasten en voelen. Hij is lichamelijk opgestaan uit de doden. En dat hij nu alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat alle vijanden aan hem onderworpen zullen worden. En dan zal de Heere zijn volk leiden tot de overwinning met hem in heerlijkheid. En sinds zijn opstanding is de Heere Jezus bezig om mensen te trekken. Om zijn koninkrijk te laten komen. Om mensen toe te voegen als onderdanen van zijn koninkrijk. En hij is bezig alle vijanden te onderwerpen. Waar zijn de tirannen die zijn volk hebben onderdrukt? En waar zullen de huidige tirannen terechtkomen die menen zijn volk te kunnen onderdrukken? De Heere Jezus regeert. En alle vijanden zullen aan hem onderworpen worden, legt apostel Paulus hieruit. En de laatste vijand is de dood. Want ook de dood die ons nog steeds aangrijnst. Ook de dood waar wij nog verdriet van hebben. Waar sommigen van ons in de afgelopen week ook rondom een geopend graf hebben gestaan. Het graf is niet het laatste. Onze geliefden zullen weer opstaan. En de dood zal overwonnen worden. En wanneer alles overwonnen is, dan komt het machtige slotakkoord. Het heerlijke slotakkoord. En dat is dat de Heere Jezus zichzelf zal onderwerpen aan God de Vader. En dat zien we in onze tekst. Een moeilijke tekst. Welk tekst is niet moeilijk in Gods woord? Maar welk tekst is ook niet heerlijk in Gods woord? Ook deze tekst. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan dien. Dat is aan God de Vader, die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. En zo denken wij na vanmorgen, gemeente, over de onderwerping van Christus aan de Vader. Wij letten op de tijdstip, de betekenis en de gevolgen. De onderwerping van Christus aan de Vader. Wij letten op de tijdstip. We letten op de betekenis. En we letten op de gevolgen. We hebben juist gedeelte gelezen uit 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk. Een lang hoofdstuk, vol heerlijkheid. En daarin legt apostel Paulus uit aan die Korintiërs dat er werkelijk een lichamelijke opstanding was uit de doden. En die Korintiërs die dachten dat het maar een geestelijke opstanding was. Dus dat een mens wat vernieuwd wordt, maar dat het lichaam dat sterft. En dat kregen ze vanuit de Griekse filosofie. Die zeiden het lichaam is maar een zak en het wordt ontbonden. Daar moet de mens van verlost worden, kan zijn geest ontsnappen en dan zeiden die Grieken, dan gaat de geest zich verenigen met de Godheid. En dat was hun denken. Het lichaam is niet belangrijk. En daarom zie je ook bij die Korintiërs verder, dat weet u wel, dat allerlei liederlijke zonden en overspellen, allerlei immoraliteit daar voorkwam. Want ze zeiden, het maakt toch niet uit wat je met je lichaam doet. En daar gaat apostel Paulus tegenin, tegen dat Griekse denken in. Dat het lichaam wel belangrijk is. En het lichaam is gekocht, is een tempel van de Heilige Geest. En dat de Heere zijn kinderen gekocht heeft met lichaam en met ziel. En ook hun lichaam zal volkomen verlost worden. Het zal weer opstaan uit de doden. En dat er daarom werkelijk een lichamelijke opstanding is van de doden. Het woord opstanding wordt wel op verschillende wijzen gebruikt in de schrift. Bijvoorbeeld in Psalm 30, daar lezen wij dat gesproken wordt hoe de Heere mijn ziel als uit het graf heeft opgevoerd. En dan bedoelt de dichter niet een lichamelijke opstanding, want hij leeft. Hij bedoelt dat de Heere hem geestelijk heeft, dat de Heere hem opgewekt heeft uit de grote nood. Hij was als het ware zowat dood, maar de Heere heeft hem eruit opgevoerd. Doen opstaan, bevrijding uit een grote nood, uit ellende. Daarnaast spreekt de schrift ook een geestelijke opstanding. Namelijk dat een mens bekeerd wordt. Efeze 2 bijvoorbeeld. De mens ligt dood in de zonden en de misdaden. Hij is dood. Maar God die genade heeft, heeft hem opgewekt tot een nieuw leven. Dat is dus geen lichamelijke opstanding. Dat is een geestelijke opstanding. Dat is bekering. Net zoals de vader uit de gelijkenis zegt: mijn zoon was dood, maar nu leeft hij. Want een bestaan in de zonde wordt vergeleken met een leven, met een bestaan in de dood. Geestelijke dood. En zondaren worden opgewekt tot een nieuw leven met Christus. Dat is het beste wat u in uw leven kunt ontvangen. En wanneer u dat ontvangen hebt, ook al hebt u allerlei andere moeite en bestrijdingen waar u doorheen gaat, als de Heer u opgewekt heeft tot een nieuw leven met hem, dan bent u rijk gezegend. Dan komt ook alles goed. Dat is de geestelijke opstanding. Maar dan spreekt de schrift ook over een lichamelijke opstanding. Dat zal gebeuren op de laatste dag, wanneer de graven geopend zullen worden. Dan zullen alle mensen opgewekt worden, alle mensen. Gods kinderen zullen opgewekt worden met een heerlijk vernieuwd lichaam. Ze zullen hun koning zien en de engelen zullen hen brengen tot de Heer Jezus. Ze zullen eeuwig bij hem zijn. Maar de goddelozen, zij die onbekeerd stierven en niet wilden buigen voor de Heer Jezus, zij zullen ook opstaan. Maar Daniel, daarin zegt de Heer tot ons, dat zij zullen opstaan tot eeuwig afgrijzen. Ook voor hen een lichamelijke opstanding, maar het zal zijn tot eeuwig afgrijzen. De straf. En dan zal de Heer Jezus zijn bruidskerk voorstellen aan God de Vader, zonder vlek of rimpel. En dan zal de Heer Jezus zijn volk daar zien, zich verheugen in het werk zijner handen. En dan, wanneer al de uitverkorenen in de zaligheid gebracht zijn, dan zal het heerlijke moment aanbreken, waar de Heer Jezus naar uitziet en waar de Geest naar uitziet. Dat heerlijke moment zal komen wanneer Christus zich verblijden mag in het werk zijner handen en dat hij zich dan zal onderwerpen aan God de Vader. En dan zal de volle heerlijkheid bewerkt worden. En dan zal God alles zijn in allen. Die onderwerping van de Heer Jezus aan God is goed. Het is heerlijk. Er is niets negatiefs daaraan. Het is enkel positief, licht en goed en heerlijk. De Heer Jezus, de Zoon van God, moeten we zeggen, had zich al eerder onderworpen aan God de Vader voor de schepping van hemel en aarde. Toen de Heere God het besluit nam om een aarde te scheppen. En hij wist dat de mens zou opstaan tegen hem. Maar uit liefde tot hoofdletter zijn volk, die hij van eeuwigheid af had uitverkoren, wilde hij wel doorgaan om de aarde te scheppen. En toen heeft de drie-enige God bij zichzelf bedacht hoe de mens, de uitverkoren mensen, behouden zouden worden. En dat zou gaan door het offer van zijn eigen zoon. En toen heeft de zoon zich al onderworpen aan de wil van God de Vader. En vervolgens heeft de zoon zich onderworpen aan de wil van God de Vader ten aanzien van de tijd waarin hij op deze aarde zou komen. Dat was de volheid des tijds. De tijd die God de Vader goed dacht. En zo heeft God de Zoon zich onderworpen aan God de Vader. Ten aanzien van de tijd wanneer hij op deze aarde zou komen. En dan zien we opnieuw een onderwerping van de Heer Jezus Christus aan zijn Vader, omdat hij het werk dat hij op aarde moest doen, heeft gedaan. En hij heeft zich ontledigd. Hij heeft zich vernietigd, tot niet gemaakt. En hij is gelegd in de schoot van de maagd Maria. Hij is geboren en hij heeft onder ons gewandeld. Het was de enige weg waarlangs de mens behouden kon worden. Een onvoorstelbare weg voor God de Zoon. Maar hij heeft het gedaan. En hij heeft, is daarin doorgegaan. Tot op het laatste toe, toen hij dat verschrikkelijk lijden zag. En toen hij verdriet had. Hij was angstig. Dat was hij. Zeer angstig. En toen riep hij: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij weggaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen heeft de zoon zich opnieuw onderworpen aan God de Vader. En dan tenslotte zien we opnieuw een onderwerping van de zoon aan de vader, wanneer het werk volkomen af is. Wanneer al de zondaren, goddelozen, weggeworpen zijn in de eeuwige nacht om hun rechtvaardige straf te ontvangen. Het straf, de straf waarvan ze weten dat ze dat verdiend hebben. Want God doet geen onrecht. Het is gans rechtvaardig. En wanneer de zondaren de straf ontvangen, en wanneer zijn volk bij hem zal zijn, dan zal de zoon zich onderworpen aan hem die alle dingen onderworpen heeft aan de zoon. We moeten dit goed begrijpen. Het gaat hier, dat is moeilijk voor ons, het gaat hier niet om de zoon als God, maar het gaat hier om de zoon als middelaar. Want het betekent niet dat de zoon minder is dan de vader. Wij spreken hier over de zoon als de vlees geworden zoon van God. Als de van God aangestelde middelaar. De God die mens geworden is. Hij zal zich onderwerpen aan God de Vader. En we leven nu in een tijd waarin er nog vele vijanden zich verzetten. En nu worden Gods kinderen nog vervolgd. En nu is er nog de dood en het graf. Maar toch regeert de Heer Jezus. En dat zien we in de bekering van zondaren. Dat zien we dat mensen overgezet worden vanuit de dood in het leven. En daarin zien we de werkelijkheid en hoe authentiek Gods woord is. Omdat mensen werkelijk bekeerd worden, veranderd worden. Het zou zo rijk zijn als mensen dat aan u konden zien. En aan mij konden zien. Dat we daarom aan mogen bidden. Dat de Heer een nieuw werk in ons zal doen. Tot heerlijkheid van zijn naam. En wat een zegen wanneer u er weet van mag hebben. Van die vernieuwing in uw leven. Dat u er ook met liefde en met ootmoed. Met bescheidenheid. Maar met liefde en vuur daarover spreekt. Bij uw kleinkinderen, bij uw kinderen. Dat u onder elkaar daarover spreekt, over de goedertierenheid van de Heere. Dat is zo rijk om te spreken over de vernieuwing die de Heere gegeven heeft. En daarin zien we de macht van de Heere Jezus, dat mensen bekeerd worden. En uiteindelijk zullen alle vijanden zich moeten buigen. Psalm 110 vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Paulus leert hier de opstanding van alle gelovigen. Zij zullen opstaan. Ze zullen eeuwig bij hem zijn. Ze horen bij hem, ze zijn begrepen in hem. Net zoals alle mensen begrepen zijn in Adam en dat daarom de zonde en de dood doorgegaan is tot alle mensen. Zo zijn allen die in Christus begrepen zijn, die ontvangen het leven en zullen eeuwig bij hem zijn. Het mensengeslacht vormt een eenheid, wij komen uit elkaar voort. Bij de engelen ligt dat anders, de engelen zijn allemaal individuen. Die komen niet uit elkaar voort. Maar alle mensen zijn begrepen in hun verbondshoofd. Het zij Adam, het zij Christus. En zo zullen allen die bij Christus zijn, die zullen opstaan uit de doden. Want de Heer Jezus is opgestaan. Hij heeft het onvergankelijk leven verdiend. En zijn kinderen zullen delen in die onvergankelijkheid. Maar waarbij de Heer Jezus de eerste is. De eerste, hij is de eersteling. Hij is opgestaan uit de doden. En al zijn kinderen zullen na hem opgewekt worden. En het feit dat de Heer Jezus de eersteling genoemd wordt, dat is een term uit de oogst. De eerstelingen werden gebracht in de tempel. En dat betekent dat de volle oogst komt nog. En nou is de Heer Jezus de eersteling in de tempel bij de Heere God boven. En de rest komt ook nog. Het komt. Het komt zeker. Want hij heeft het onvergankelijk leven begeerd. En hij heeft het gekregen. Dat hij de eersteling is, is de garantie dat al Gods kinderen zullen opstaan. Dat hoeft u niet te begrijpen, dat kunt u ook niet begrijpen. Zoveel kunnen wij kleine mensjes niet begrijpen. Maar hij heeft het gesproken. Hij heeft het gedaan, opgestaan uit de doden. En daarom zal het gebeuren. Want Christus maakt alles nieuw. En dan zal de laatste opstanding plaatsvinden op die grote dag. En dan zal de vergankelijkheid verslonden worden door de onvergankelijkheid. En de dood zal verslonden worden door het leven. En dan zullen Gods kinderen allen volkomen deel krijgen aan de heerlijke overwinning van Christus. En daarom is de opstanding van de Heer Jezus zo heerlijk. En het werpt licht op de toekomst, ook van deze aarde. De toekomst van elk mens. Het wordt elk mens gezegd dat het licht straalt in de duisternis. Christus is waarlijk opgestaan. En alle vijanden worden aan Christus onderworpen. En dan zal God alle eer ontvangen wanneer Christus zich onderwerpen zal aan God de Vader. Als we daar nog wat meer over nadenken, wat die onderwerping betekent. We zeiden net, het is niet negatief, het is wel positief, maar laten we daar wat meer over zeggen. Wat betekent dat dan? Waarom moet dat gebeuren? Dat de Zoon, de mens geworden Zoon van God, zich zal onderwerpen aan God de Vader. Nou, zie wat het niet is, opdat er geen verwarring zou zijn. Deze onderwerping van de Zoon aan God de Vader betekent niet dat de Zoon zijn goddelijke macht zou neerleggen. Hij heeft altijd zijn goddelijke macht gehouden, van eeuwigheid af. Ook toen hij moest lijden aan het kruis, ook in de drieurige duisternis, was hij nog steeds bekleed met goddelijke macht. Dat heeft hij altijd gehouden. Dus die onderwerping betekent niet dat God de Zoon zijn goddelijkheid zal opgeven. Dat kan niet. Hij blijft God in heerlijkheid. Het is ook niet zo dat Christus geen macht meer zou hebben. Dat hij daarom zich moet onderwerpen, zoals iemand die overwonnen is en niets meer kan en zich gewonnen moet geven. Nee, zo is het niet. Het is niet dat de Heer Jezus geen macht meer heeft. Het is niet dat hij geen kracht meer zou hebben. Dat hij daarom zich onderwerpt. De Zoon blijft volledig God in heerlijkheid en macht. Deze onderwerping betekent dan ook niet dat de Zoon zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit zal afleggen. En het zal ook zijn dat de Heer Jezus tot in eeuwigheid het heerlijke hoofd van zijn volk wel zal blijven. Hij blijft in majesteit en heerlijkheid bekleed. De Zoon zal zijn goddelijke majesteit vertonen. Zijn goddelijke majesteit, heerlijkheid en macht, die veranderen niet wanneer hij zich onderwerpt aan God de Vader. Maar wat betekent het dan wel dat de Heere Jezus zich onderwerpt aan God de Vader? Deze onderwerping betekent, en daarom is het zo heerlijk, het betekent dat zijn middelaarswerk is af. Volkomen af. Heerlijk klaar. Dat kan de Heere Jezus zeggen. Dat zijn middelaarswerk af is. Aan het einde van zijn ambtelijke bediening op aarde bad de Heere Jezus in Johannes 17. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat bad de Heere Jezus aan het einde van zijn ambtelijke bediening. Ik heb alles gedaan wat u mij te doen geeft. Ik heb u verheerlijkt. En dan zal opnieuw op dat tijdstip wanneer alles klaar is, de algehele opstanding, en Gods kinderen zijn bij de Heere vernieuwd naar lichaam en ziel. En wanneer dan die ontelbare schare is wat niemand kan tellen, dan zal de Heere Jezus opnieuw tot zijn Vader zeggen: Vader, nu heb ik het werk voleindigd dat gij mij op de wereld en in de hemel gegeven hebt om te doen. Ik heb ze bewaard. Hier zijn de kinderen, hier ben ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze getrokken, ik heb ze bewaard, ik breng ze tot u, uw volk, in glans, in heerlijkheid, zonder enige smet. En de vijanden die liggen vermorzeld aan mijn voeten. En al de uitverkorenen zijn bij u. Uw recht en uw eer zijn verheerlijkt. En nu kan ik geen middelaar meer zijn. En ik hoef geen middelaar meer te zijn. Nu mag ik mijn middelaarsambt aan u teruggeven. Dat is de onderwerping van Christus aan God de Vader. En als we daar nou een voorbeeld van geven. Jongens en meisjes, stel je voor, er is een goede koning. En hij zorgt voor zijn volk. En hij doet het beste voor zijn volk. En hij legt hen helemaal geen zware belastingen op. En hij is barmhartig en zorgt voor zijn volk. En stel je voor dat een gedeelte van zijn koninkrijk, van zijn onderdanen, die komen in opstand tegen hem. En ze vernielen dat gedeelte van het rijk waar zij wonen. Ze vernielen zijn goederen, de goederen van die koning. En ze verdienen allemaal gestraft te worden. En stel je voor dat deze koning een prins heeft, een zoon. En die zoon neemt het op om die opstandelingen te verzoenen met zijn vader de koning. En dan vergadert de prins een groot leger. En hij trekt naar dat gebied waar de opstandelingen zijn. En de mensen zien dat het leger aankomen. Zijn doodsbang en ze verstoppen zich overal. Ze laten zich niet zien. De prins slaat zijn kamp op. En hij laat zijn soldaten uitgaan in alle windstreken in dat gedeelte van dat rijk. En laat overal proclameren, luid uitroepen, zodat die mensen het horen in hun holen en in de bossen en waar ze zich maar verstopt hebben. Dan verkondigt hij: er is vrede. Al de burgers moeten terugkomen, hun schuld belijden, weer aan het werk gaan. En de koning zal hen niet straffen. En de bevolking hoort deze voorwaarden. En velen van hen komen tot de prins. En ze krijgen de verzekering dat zij rustig weer aan het werk gaan. En dat zij geen oproer meer zijn. Dat de koning hen alles zal vergeven. En er komen verder geen strafmaatregelen. Maar sommige mensen blijven zich verzetten. En zij worden gestraft. Maar de meeste mensen nemen het aanbod aan. Dankbaar. En ze worden toegewijde burgers van de koning. En de prins neemt de plaatselijke leiders mee terug. Als vertegenwoordigers van die bevolking. En dan komt hij terug bij zijn vader de koning. En zei, zie hier de leiders van dat volk, hun vertegenwoordigers. En ze buigen allemaal hun knie voor de koning. En ze beloven dat ze die goede koning zullen dienen. En dat ze hem dankbaar zijn voor zijn genade. En dan komt een moment dat de prins tegen zijn vader zegt, ik heb het werk gedaan dat ik op mij genomen heb. En wat u mij gevraagd hebt te doen. Ik geef u mijn opdracht terug. De onderdanen zijn nu trouw geworden. En de opstandelingen zijn gedood. En hiermee is mijn taak vervuld. Ik geef het aan u terug. En zo zal de Heere Jezus het uitspreken voor God de Vader. Dat al de uitverkorenen gebracht zijn in het hemelse vaderhuis. Ze zijn met God verzoend. En dan zijn er geen predikanten meer nodig. Dan is de bewarende hand van de Heere Jezus voor zijn kerk niet meer nodig. Want de vijanden zijn er niet meer. Dan hoeft er ook verder niemand toegebracht te worden. Het werk is af. Het getal is vol. En Christus stelt zijn volk aan de Vader voor. In heerlijke glans. En daar staan ze allemaal zonder vlek. Zonder rimpel. In smetteloze wit. En daar staan ze. Tegenwoordig voor God de Vader. En dan zegt de Heere Jezus, zie hier zijn ze. Vader, u hebt uw mens terug. Zoals Adam was in de staat der rechtheid. Alleen met dit verschil. Toen kon Adam zondigen. Maar het verloste volk zal nooit meer kunnen zondigen. Daar heb ik voor gezorgd. Door aan al uw eisen te voldoen. Mijn taak is af. En ik onderwerp mij aan u. Opdat u alles zult zijn in allen. Er is nu niets meer voor mij te doen in dat heerlijke verlossingswerk. En dan is het koninkrijk van Christus overgegeven aan God de Vader. En dan zijn Gods kinderen volledig zalig. En dan zullen alle goddelozen opgesloten zijn met de duivel. In de gevangenis van de duisternis. En wanneer Christus dan alle vijanden heeft overwonnen. En zijn volk weer verzoend en gebracht tot God de Vader. Dan hoeft hij geen middelaar meer te zijn. Hij zal zich onderwerpen aan hem. Die alles onderworpen had aan hem. En dan denken wij, hoe kan dat precies? Want God is toch gelijk, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe kan de Zoon zich dan onderwerpen aan de Vader? Hoe kan dat dan? Maar weet u, de Heer Jezus en de Heilige Geest en God de Vader zijn gelijk. In heerlijkheid, in goddelijkheid en macht en majesteit. Maar het is niet een abstract begrip. Bijvoorbeeld, de Heere God is onveranderlijk. Hij weet alles. En toch staat er bij Jona, bij Nineveh, En God deed het niet. En we lezen elders, God berouwde hem het kwaad dat hij zou willen doen. Is God dan onveranderlijk? Is God dan toch veranderd? Nee. De Heere wist het allemaal al. Hij is onveranderlijk en blijft onveranderlijk. En zo is de onderwerping van de Heere Jezus als middelaar aan God de Vader. Niet dat de Zoon minder is dan de Vader. Het gaat hier om het middelaarschap. God de Vader, Zoon en Heilige Geest blijven God in heerlijkheid. En het is uit liefde dat de Vader zijn Zoon gaf. En het is uit liefde dat de Zoon gehoorzaam wilde zijn aan zijn Vader. En het was uit liefde dat de Heilige Geest nu overal werkt in harten. En nergens is hij welkom, maar hij wil dat verlossend werk van de Heere Jezus toepassen. Het is alles een uitwerking van zijn liefde. En wat zal dat heerlijk zijn? Dat moment wanneer Gods kinderen het eeuwige licht zullen binnengaan, waar volkomen vrede is, waar er geen honger is en geen dorst en geen strijd en geen vijand, geen angst en geen rouw en geen huilen en geen tranen, waar het volmaakt heerlijk is, waar Christus is, waar de drie-enige God is, waar een volmaakte gemeenschap zal zijn tussen God en zijn volk. Dat God alles zal zijn voor hen. Dat God alleen de hoogste plaats zal hebben. Dat God alles zal zijn in allen. En zijn volk zal hem volledig zijn toegewijd. O, wat zal dat heerlijk zijn. Dan zal het heerlijke, majesteitelijke wezen van God overstromen. En al Gods kinderen zullen daarmee gevuld zijn, vol blijdschap en heerlijkheid. Alles zal vol zijn met God. Dan zal de mens niets of niemand willen begeren dan alleen God. Dat is de vreugde van het hemelleven. Want de vreugde van het hemelleven is niet dat mensen bij de engelen zijn. Of dat ze geen pijn of ziekte hebben. Nee, de heerlijkheid van het hemelleven is dat zij in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God zullen zijn. Dat God alles zal zijn in allen. Voor heel zijn volk. Want het gericht zijn op God, dat is heerlijk. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt. Iets van de vrede en de liefde van God ervaren in uw hart. Dan kan een mens momenten meemaken in zijn leven dat hij het wil vasthouden en nooit meer loslaten. Maar het gaat weg. En je wilt het weer terugkrijgen, dat kan niet. Ik ga extra lezen, extra bidden om het weer terug te krijgen. U krijgt het niet zomaar terug. Dat komt straks in de hemel, in de heerlijke nabijheid van God te zijn. Nu nog in moeite, nu nog in verdrukkingen, maar hebt goede moed, het blijft niet zo. Deze wereld gaat voorbij en daarom zet uw hart er niet op. Gods kinderen moeten de hemel voortdurend voor ogen hebben. Mozes hield zich ook vast als ziende de onzienlijke. En de Heere Jezus zag ook op de vreugde die hem was voorgesteld. En Paulus zegt ook, het is verreweg het beste om heen te gaan om met Christus te zijn. En de Heere Jezus zegt ons te strijden om door die enge poort in te gaan. Want dat is alles, dat is heerlijk. En nu is het leven hier op aarde nog in het onderste gedeelte van dus het schilderij. Waar strijd is en moeite en soms duisternis. Maar straks zijn zij in het bovenste gedeelte van het schilderij. In het licht, in de vreugde, in de rust. En nu in dit leven hoef je niet alleen door het leven te gaan. Hij ondersteunt u. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. De Heere verlost uit alle nood. Ze gaan voort van kracht tot kracht door dit leven. Ze wandelen nu al in dat licht van de Heere die hen omringt en hen vertroost en hen bemoedigt en hen hoop geeft, zodat ze in zijn kracht mogen zien op de onzienlijke en weten dat het straks helemaal goed komt. Daarom, Gods kinderen, u hoeft niet op te zien tegen de dood. Ik weet wel dat we dat doen, want het is onbekend. En het schrikt ons af. Maar als u in Christus bent, dan is de dood een poort dat open gaat. En de liefde van Christus zal bij u zijn. Niets kan u scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Nu niet, op uw sterfbed niet. En ook op het moment van het sterven niet. En daarna ook niet. Die liefde Gods gaat door. Hij is bij u, uw goede herder. Als hij uw middelaar is, dan doet hij alles voor u. U bent nog niet op de berg der verheerlijking. Maar de Heere wil uw kracht en sterkte zijn. Maar dan hoor ik iemand zeggen dat hij zich niet durft rekenen tot Gods kinderen. En dan vreest u dat u er nog buiten zult vallen. En het is zo ongrijpbaar. U zou het wel willen vasthouden en uw handen erop leggen. En u bidt en het lijkt alsof er geen antwoord komt. En ik onder bestrijding, hoor ik bij Gods kinderen of niet? Ben ik een gekende des Heren of niet? Ik zou zo graag genade willen hebben. Stel uzelf dan verschillende vragen. En onderzoek uzelf. Waar is uw schat? Waar leeft u voor? Want daar ligt uw hart. Is het bij de drie enige God? Of ergens anders? Als het bij de Heere is, dan zult u hem ernstig zoeken. Dan wilt u zijn stem horen vanuit zijn woord. Dan wilt u die persoonlijke gemeenschap met de Heere zoeken. Al zegt u misschien, daar heb ik geen kennis aan. Maar dan wilt u het toch zoeken. Alleen in verborgen plaatsen. U en God. Alleen. Samen. Heere. Ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. Ik moet behouden worden. Hongert en dorst u zo naar Christus. Dat u hem aanhangt. En dat u het verbond voor de Heere neerlegt. Dat u zijn beloften voor de Heere neerlegt. En dat u uw onmacht beleidt. En uw schuld voor hem neerlegt. En dat u verlangt om vervuld te worden met zijn heilige geest. Dat u zonder die levendmakende geest niet kunt leven. En dat alles van uw leven voor hem mag zijn. Uw tijd, alles. Is er zo overgave aan Christus? Hier zijn wat vragen die u uzelf kunt stellen. Wanneer u zich afvraagt, zou ik daar zijn? En dan mag u de Heere aanroepen. En als u ziet dat het niet zo is in uw leven. Dat u eigenlijk voor uzelf leeft en voor deze wereld leeft. Dat u uw huis bouwt bovenin een prachtige boom van deze wereld. Die boom wordt straks omgehakt. En dan stort u neer. in de eeuwige duisternis. En daarom leef niet zonder hem. U mag hem aanroepen. En u mag op hem hopen. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Leef niet zonder deze opgestane zaligmaker. En weet u wat nou zo erg is? Dat van nature horen u en ik allemaal bij die vijanden. Dat is verschrikkelijk. Hebt u daar al pijn aan gehad? En heeft het u uitgedreven tot die goedertieren koning die zijn lieflijke zoon zendt? Heere, ik ben een beest voor u. Ik verdien het niet. Wanneer we zonder hem leven, dan zullen we straks eeuwig in de nacht moeten omkomen. Want wie Gods wetten vertrapt, in de zonde leeft, of hij nou een leider is van een volk of een eenvoudige mens, ze zullen gestraft worden. Vreselijk om de Heere Jezus niet lief te hebben. Daarom geef uzelf gewonnen en buig uw knieën. Amen. Laten wij zingen Psalm 2, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. O Gij heerlijke God, U zij de lof en de aanbidding, de heerlijkheid en de dankzegging. Heere, geef dat dat in ons hart mag leven. En niet alleen in ons hart,
maar dan ook in de praktijk van ons leven. Dat wij het afleren om voor onszelf te leven. Dat we het afleren om u de nek toe te keren en onze eigen zin door te drukken. O Heilige God, als de Zoon zich zo gebogen heeft, hoeveel te meer moeten wij het niet doen? Wij, die gevallen mensen zijn. O, wij bidden u, leer ons in die weg te gaan van onderwerping aan uw majesteit. Dat wij de Zoon mogen kussen en dat wij eens verzadigd mogen zijn met uw goddelijk beeld. Begrijpen doen wij het niet. Geloven moeten wij het des te meer en genieten en ontvangen zal het deel zijn. Heere God, leer het ons. Verheerlijk uw naam in ons leven. Ga met ons deze dag verder. Heb dank voor uw woord, voor de heerlijkheid en de majesteit en het uitzicht dat uw woord geeft, ook in onze dagen. Amen. Zingen wij Psalm 106, het derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.